Ik wil u deze ochtend meenemen. We gaan naar het Nieuwe Testament en we gaan lezen een gedeelte uit Lucas, hoofdstuk 12. Lucas 12, en dan gaan we lezen de versen 1 tot en met 12. Lucas 12, vers 1 tot en met 12. Daar staat geschreven in Lucas 12, vers 1. Intussen, toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken, allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën, dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden, en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat vele musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer ze u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Tot zover deze woorden uit Lucas, hoofdstuk 12. Laten we een zegen vragen. Heere God in de hemel, tot eer van u hebben we gezongen het prachtige liederen ter aanbidding, ter vertroosting. Wat is het dan toch een voorrecht dat we hier ook bij elkaar mogen en kunnen zijn. Er zijn grote delen in deze wereld, Heere God, en u weet dat, waar er verdrukking is, waar er tegenstand is, en waar ook christenen het soms heel moeilijk hebben, omdat ze de hulp en misschien de aanwezigheid van medechristenen maar schaars om hen heen zien. En daarom wil ik u bidden dat de woorden die deze ochtend voorgelezen zijn uit Lucas hoofdstuk 12 voor ons een aansporing zullen zijn. Geef, Heere God, dat we eruit mogen leren. Want wij willen graag, Heere, ook straks voor die grote troon staan van u. En u alle lof mogen toezingen. Dat we dat lied van Mozes zullen zingen, het lied van het Lam waar Openbaring over spreekt. En dat u de eer en de lof zult ontvangen, want u bent onze hoop. U bent ons uitzicht. Dank u wel dat het niet de zelfverlossing is, dat we mogen bouwen op dat grote offer wat de eeuwige Zoon gebracht heeft. En dat dat onze roem zal zijn en blijven, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Elisabeth, die groeide op in een klein dorp in Zuidoost-Azië, waar haar ouders haar hadden geleerd om op de Heere God te vertrouwen voor haar dagelijks onderhoud. Toen het meisje 16 jaar oud was, kwam er een familielid langs en die bood aan om haar te gaan helpen. Hij zou ervoor zorgen dat zij een goed betaalde baan zou krijgen in het buitenland. En met het geld wat ze zou gaan verdienen, zou zij haar familie kunnen onderhouden en ze zou haar toekomstige studie kunnen bekostigen. Wat Elisabeth echter niet wist, was dat dat familielid haar zou misleiden, waardoor zij in de seksindustrie terecht zou komen. Ze ging met hem mee. Ze waren nog maar net de grens over en ze werd verkocht als slavin. En ze kwam terecht in een bordeel waar ze dag en nacht door klant na klant misbruikt werd. 7 maanden later deed de politie een inval in dat bordeel. Daar werd zij dus vastgehouden tegen haar wil in. De politie die vond een tekst opgeschreven op de muur van haar kamer. De Heere is mijn licht en mijn redding. Wie zal ik vrezen? De Heere is de kracht van mijn leven. Voor wie zal ik bang zijn? Waar heeft ze die moed vandaan gehad? Hoe kan nou een jong meisje in een door Satan veroorzaakte ellende gelovig blijven vasthouden dat God voor haar zal zorgen? Nou, om het deze ochtend wat persoonlijker te maken. Hoe gaan wij ermee om als wij geconfronteerd worden in ons leven met tegenslagen of als er vijandigheid op ons afkomt? Aan het begin van ons tekstgedeelte, Lucas hoofdstuk 12, geeft Jezus ons waardevolle lessen mee. Opdat wij niet bang zullen zijn en ons niet zullen schamen, dat wij volgeling van hem zullen zijn. We zingen het zo makkelijk met elkaar. Jezus, de hoop van ons leven. Maar wat doen we, hoe reageren we als die druk groot wordt, als dat die tegenstand komt? Het eerste wat de Heer Jezus wil zeggen, dat is, wil je een krachtig standpunt innemen voor mij, zorg er dan voor dat je hart vrij is van huichelarij. En we gaan kijken naar de context van die tekstgedeelte. In hoofdstuk 11, daar staat geschreven, dat Jezus die had gedineerd met een aantal godsdienstige leiders. En dan heeft hij dan, als hij dan dat diner heeft met hen, heeft hij op een gegeven moment tegen hen gezegd dat ze hypocriet zijn. Hij verweet ze dat gedrag. En het gevolg daarvan was dat ze verontwaardigd hebben op gereageerd wat Jezus daar zei. Nou, in die context zegt Jezus in vers 1 van onze tekst dat wij uit moeten kijken voor die fariseërs. Hij zegt, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën, dat is huichelarij. Zijn discipelen zullen straks het evangelie gaan verkondigen, ze zullen staan in deze wereld. Maar in plaats van dat zij bang moeten zijn voor wat de fariseërs eventueel zouden kunnen doen, waarschuwt hij ze, zorg ervoor dat je je ziel bewaart. Zuurdeeg, dat is gist, dat zich een weg baant door het deeg en zorgt dat het brood gaat rijzen. En in de Bijbel wordt zuurdeeg gebruikt vaak in de context van zonde. En hier gebruikt de Heer Jezus dat om huichelarij mee aan te duiden. De fariseeën die deden zich voor als rechtvaardigen, maar hun hart was ver verwijderd van de Heere God. En Jezus wist dat die dodelijke hypocrisie, dat die ook een gevaar zou kunnen zijn voor zijn volgelingen. Dat geldt ook voor ons. Anno 2023. Heel makkelijk zeggen en doen wij dingen waardoor wij geestelijker lijken dan dat wij in werkelijkheid zijn. Als wij beweren dat wij volgelingen van Jezus zijn, dan moeten wij zijn zoals wij lijken te zijn. Oprecht ernaar streven om mensen te worden die God van ons vraagt, die we zullen worden. En nou een reden om die integriteit te zoeken in ons leven, dat is omdat de Bijbel heel duidelijk aangeeft dat er een dag gaat komen dat de werkelijke toestand van onze ziel bekend zal worden. Jezus zegt in onze tekst deze ochtend, er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht verschijnen. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken heeft, het zal van de daken gepredikt worden. Om het maar even heel simpel te zeggen, het wordt allemaal bekend wat u en ik gezegd en gedacht hebben. Al onze geheime zonden zullen worden onthuld. Wij kunnen in dit leven onze sporen voor een hele lange tijd misschien wel uitwissen. Maar wij kunnen onze hypocrisie niet voor altijd verbergen. Zonde komt in ons leven soms naar boven toe en dan wordt het bekend. De student, die wordt betrapt op het inleveren van andermans werk. De directeur, valsheid in geschriften, komt na enige tijd naar buiten. De moeder, die haar kind seksueel misbruikt heeft. Het wordt bekend. Maar zelfs de zonden die in dit leven niet bekend worden, die zullen bij het laatste oordeel wel naar voren komen. Wij kunnen ze niet altijd verbergen. God is alwetend. De Bijbel die zegt in Prediker hoofdstuk 12, God zal elke daad in het gericht brengen, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als over de slechte. Het zal allemaal aan het licht komen. Arrogantie, roddel, diefstal, verdraaiing van de waarheid, onreinheid, denigrerende opmerkingen. Wat moeten wij doen met onze geheime zonden? Spreuken 28 vers 13 zegt, wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming. Onze zonde beleiden, geen huichelarij, dat zorgt ervoor dat wij een standvastig geloof zullen ontwikkelen in ons leven. Dat is dus de eerste pijler die Jezus aangeeft in onze tekst. Er is nog een tweede, ander belangrijk aspect, een tweede pijler die ervoor zorgt dat wij als gelovigen moedig, standvastig Jezus blijven volgen, dat vinden we in vers 4 en 5 van onze tekst. Jezus die zegt daar, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Als de Heiland tegen ons zegt, wees niet bevreesd voor mensen die ons lichaam kunnen doden, dan voelen we, als we zo'n uitspraak horen, dan voelen we ons niet zo op ons gemak. Wij vinden dat een lastige uitspraak. En weet u waarom? Want wij mensen, wij houden van ons lichaam. We willen het behouden. Instinctief beschermen we dat op allerlei mogelijke manieren. Wij zijn bang voor de fysieke pijn en we huiveren bij het vooruitzicht van die dood die gaat komen. Toch zegt Jezus, wees niet bang voor mensen die uw lichaam kunnen doden. Onze Heiland die maakt heel duidelijk hier een onderscheid tussen het leven wat we nu hebben hier en het leven wat straks gaat komen. Waar het echt om draait, zegt Jezus, het gaat om de eeuwigheid. En voor een gelovige is de dood slechts tijdelijk. Als wij God toebehoren door het evangelie van de Heer Jezus Christus, dan weten wij dat de dood ons de toegang verleent tot de heerlijkheid van de Heere God. En er is maar één juiste en ook één gepaste vrees. Dat is de vrees voor God. Of om het anders te zeggen, dat is het ontzag hebben voor de Heere God. Als de Heer Jezus in vers 5 spreekt over iemand die de macht heeft om in de hel te werpen, dan heeft hij het niet over Satan. Hij heeft het over de Almachtige God. De hel die valt niet onder Satans heerschappij. Het is de gevangenis voor hem. God is degene die het ontzag heeft over hemel en over hel. En meermalen spreekt Jezus over die plaats, de hel. In ons geval wordt het in de grondtekst genoemd Gehenna. En Gehenna, dat is een vallei net buiten Jeruzalem. Het was een plaats waar het afval werd neergegooid en het werd verbrand. Dag en nacht was daar die smeulende massa daar, was daar die rook die naar boven kwam. Het was voor de Joden een vervloekte plaats. En de Bijbel die gebruikt deze smeulende, stinkende vallei om de kwellingen van de hel te beschrijven als een eeuwigdurend vuur. Er zijn heel veel mensen heden te dagen die wel willen geloven in de God van de liefde, maar ze willen niet geloven dat er een hel is. Zelfs onder christenen kom je ze soms tegen. Maar Jezus deed dat zeer zeker wel. Jezus leerde heel duidelijk dat onberouwvolle zondaars naar de hel zullen worden verbannen. En daarom zegt hij ook, wees bevreesd voor hem. Als wij ontzag hebben voor de Heere God, die de hemel en de hel bestuurt, dan zijn wij ook in dit leven zijn we bereid om het op te nemen voor de Heer Jezus Christus en te blijven getuigen over hem. En dan hoeven we niet bang te zijn wat andere mensen zullen zeggen of eventueel zullen doen. John Knox, hij speelde een grote rol in de kerkhervorming in Schotland. Onverschrokken sprak hij, deelde hij het evangelie met koningen, of ze er wel of niet mee eens waren. En Gods woord kwam weer centraal te staan door zijn bediening. Na zijn dood werd hij begraven. Zijn lichaam werd in het graf gelegd. En toen werd de tekst voorgelezen die op zijn grafsteen gebeiteld stond. En dit is de tekst. Hier ligt iemand die God zo vreesde en daardoor nooit bang was voor het aangezicht van mensen. Na gewaarschuwd te hebben voor de hel, vertelde Jezus zijn discipelen om niet bang te zijn, maar te vertrouwen op de genadige zorg van God over ons leven. En dat is een prachtige basis. Als we op grond daarvan door het leven mogen gaan, ik weet dat hij voor mij zal zorgen. Diezelfde God die de macht heeft om te oordelen, die zal ook voor u en voor mij zorgen. Hij belooft dat hij goed voor ons zal zorgen. En Jezus geeft het ook aan in die versen 6 en 7. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet één van die zal vergeten worden door God. Musje, heel klein vogeltje, bijna niets waard. Toch ziet God geen enkele mus over het hoofd. En dan voegt Jezus er nog aan toe, kijk nu maar in uw tekst. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. God weet alles. Wetenschappers die zeggen dat de gemiddelde persoon minstens 100.000 haren op zijn of haar lichaam heeft. Tot aan de laatste haar van die 100.000, die zijn allemaal gekend door de Heere God. Wat een getuigenis voor de alwetendheid van de Heere God. Niets in ons leven is te klein voor hem om op te merken, of zo onbeduidend dat het zijn aandacht niet waard heeft. God gebruikt zijn uitgebreide kennis, zijn alwetendheid, om voor u en voor mij te zorgen. Als God zo goed voor de mussen zorgt, hoeveel te meer zal hij niet voor ons zorgen? Zal hij, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken. Dit te weten, dat geeft ons moed en kracht om door te gaan in deze wereld die meer en meer de Heere God afwijst. Hoe geruststellend het ook is dat in dit leven de Heere God voor ons zorgt. Er is echter nog iets veel belangrijkers. Wat de Heer Jezus aan ons laat zien. En die belofte staat opgetekend in vers 8 en vers 9. Jezus die zegt daar: ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook, dus ook dus mensen, zal dus die persoon belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Met deze woorden plaatst de Heer Jezus Christus onze relatie in een eeuwig perspectief. Hij wijst in feite naar die hemelse rechtbank, waar de Allerhoogste God met de engelen zit en daar zitting houdt. Jezus die verbindt wat hij over ons zal zeggen met wat wij tijdens ons leven over hem zullen zeggen naar de mensen om ons heen. Wat is nou eigenlijk belijden van Jezus? Dat is niet alleen maar dat we onze mond gebruiken, dat we over hem spreken. Belijden van Jezus, dat heeft te maken met onze handen, ons voeten, ons denken, ons doen en laten. Met je mond belijd je. Met je handelingen laat je zien dat je aan de kant van Christus staat. In je omgang met mensen, in met je zaken doen, als je op school les geeft. Als je student bent. Of als je hoogbejaard in een verzorgingshuis zit, dat je dan vasthoudt en het uitdeelt wie Christus voor je betekent. Als wij Jezus belijden, in het brede woord, dan zal ook de Zoon van God ons belijden. Hij zal het voor ons opnemen, hij zal onze advocaat zijn. Maar de andere kant is ook waar. En dat zegt Jezus ook. Als wij in ons leven niet belijden, in woord en in daad, hem verloochenen, dan zal hij, zoals vers 9 dat ook zegt, dan zal hij ons verloochenen. En dat is een eerlijke en ook een logische conclusie, maar tevens ook een hele ernstige waarschuwing. Deze woorden van Jezus die roepen ons op voor zelfonderzoek. Beleid ik Jezus in mijn leven, kan mijn familie, kunnen mijn vrienden of mijn buren zien dat ik anders ben dan andere mensen. Word ik in het categorie gestopt van, hij kent de Bijbel of hij is een volgeling van Jezus. Of hoor je het af en toe wel eens. Onze kinderen hebben wel eens gehoord, weer uitgescholden. Bijbelratten zijn jullie. Welke kant staan we? Nemen we het op voor de Heer Jezus of niet? Jezus die zegt: ieder die enig woord spreken zal tot de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Als ik dat doe en beleid dat ik verkeerde dingen heb gezegd tegen de Zoon van God, dan zal mij dat vergeven worden. Maar dan komt er nog een volgende waarschuwing. Wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Spreken tegen de mensenzoon is spreken tegen Jezus Christus, zonder volledig te begrijpen wie hij is en wat hij gedaan heeft. En dat is een zonde, dat is een zonde van zwakheid. Maar God kan en wil dat vergeven als we dat belijden. En een goed voorbeeld van die vergeving, die aanbieding daarvan, dat zie je als Jezus aan het kruis hangt en het dan uitroept, dat is dan mensen te spotten met hem. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En als die mensen later tot één keer zijn gekomen, dan mogen ze naar de hemel toe. Maar lasteren tegen de Heilige Geest, en daar spreekt onze tekst ook van, dat is een veel grotere en een ernstiger zonde. Soortgelijke teksten kom ik tegen in Matthäus en in Marcus. En het lijkt dus een zonde te zijn van iemand die wel weet wie Jezus Christus is, maar in plaats van datgene wat Jezus doet, dan datgene toeschrijft aan de Satan. Het is een bewuste, opzettelijke lastering van de duidelijke openbaring van de Zoon van God in het vlees voor u en voor mij als leven. En zo'n persoon, verhard door de zonde, zal geen vergeving ontvangen. En dan is er geen gebrek aan de genade van de Heere God. Het is gewoon hardnekkig willen tegengaan tegen het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het is in feite een ontkenning die indruist tegen de overtuiging van hun verstand, tegen de verlichting van het geweten en tegen de stem van hun hart. Het bloed van Jezus Christus is voldoende voor elke zondaar die oprecht berouw heeft. Zelfs voor een zondaar die soms de naam van Jezus in woord en in daad verloochend heeft. Maar als een zondaar in plaats van het evangelie te geloven, koppig volhardt in het verwerpen van Jezus en hem zelfs de duivel noemt, kan hij dan vergeven worden. In plaats van onvergeeflijk te lasteren tegen de Heilige Geest, roept Jezus op dat wij ons over zullen geven en gehoorzaam zullen luisteren naar de stem van de Geest van God. Toen Jezus zijn discipelen opriep om niet bang te zijn, ons niet te schamen voor het evangelie, ging hij ervan uit dat we dat niet in eigen kracht zouden kunnen doen. Hij beloofde dat de Geest van God vaardig over ons leven zou komen. En Jezus zegt ook in vers 11 en 12, wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u op dat uur leren wat u moet zeggen. Dus Christus, die bereidde zijn volgeling al voor dat er moeilijkheden en last zou komen. Het zou niet lang meer duren dat er tegenstand zou komen. Religieuze en politieke autoriteiten, ze zullen zich verzetten tegen die groep christenen die daar zullen zijn. Ze zouden gedwongen worden hun geloof te belijden en ook te verdedigen. En dat gebeurde al een paar dagen na de hemelvaart. Petrus en Johannes, ze werden gearresteerd door de tempelpolitie. En ze werden voor het Sanhedrin gesleept. En onder de dreiging van zo'n tegenstand, dan zouden ze heel makkelijk bang en angstig kunnen worden. En ook niet een duidelijk getuigenis af kunnen geven. Maar Jezus die had beloofd, wees niet bevreesd, maak je geen zorgen. De Heilige Geest zal je helpen wat je moet spreken. En de Heere God die heeft die belofte waargemaakt. Elke keer. Lees het maar door in het boek van Handelingen, zie je dat. Dan worden ze gearresteerd en dan gaan ze getuigenis afgeven. Er is tegenstand, maar onverkort, niet schamende voor het evangelie, hebben ze het doorgegeven. Onbevreesd in de kracht van de Geest. Dat was een belofte voor de discipelen. En dat is een belofte voor alle gelovigen. Ook voor u en voor mij geldt dat. Wij mogen daarop vertrouwen. Toch aarzelen heel veel christenen om hun geloof te delen. Omdat zij bang zijn hoe ze dat moeten doen. Ze weten niet wat ze moeten zeggen. En hoe kunnen wij nou van die angst bevrijd worden? Hoe kunnen we dat overwinnen? Een deel van het antwoord is dit. Zorg ervoor als christen dat je je goed voorbereidt om een eenvoudige presentatie te geven van het evangelie. Dat je weet wat het betekent dat je christen bent, dat je dat kunt verwoorden. Dat je weet waarom een mens de verlossing nodig heeft. Petrus, die in zijn bediening op de Geest van God vertrouwde, die schrijft in de 1 Petrusbrief, 1 Petrus 3 vers 15, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap geeft van de hoop die in u is. Zorg er dan voor dat we de schriften kennen, dat we de Bijbel kennen, Weten we wat er staat in Gods woord? Wat geloof ik nu precies? Waarom moest nou Jezus toch mens worden? Kunnen we dat verklaren? Waarom moest hij nou mens worden? Is Jezus God? Hebben we daar een antwoord op? Waarom wel de Bijbel en niet de Koran? Wat is het verschil daarin? Broeders en zusters, we hebben de taak om dat te onderzoeken. En natuurlijk is het onmogelijk om alles paraat in je hoofd te hebben. En soms zijn er situaties waarin dit niet mogelijk is om dat allemaal te weten en om je daarop voor te bereiden. Maar als dat gebeurt, dan mogen we ook vertrouwen dat de Geest van God ons helpen zal. Wij hoeven niet alle Bijbelversen te kennen en op alle vragen een antwoord te weten. Dat hoeft helemaal niet. Maar wat we wel moeten doen in datgene wat in ons is, dat we dat door zullen geven en dat we over en van Christus zullen spreken naar onze naasten. Opdat Hij dat reddende werk zal doen in de harten van de mensen. Vanmorgen heb ik stilgestaan bij 12 versen waarin onze Heiland ons waardevolle lessen heeft voorgehouden. En hij doet dat opdat uw en mijn leven gekenmerkt zal worden door een krachtig en een moedig geloofsvertrouwen. In vogelvlucht geef ik ze nog een keer door. Eerst is, zorg ervoor dat er geen huichelarij is door oprecht je zonde te beleiden naar de Heere God, als dat nodig is. Ten tweede, heb ontzag naar de Heere God. En laten we niet bang zijn voor mensen om ons heen. Ten derde, vertrouw op de goede zorg van onze hemelse Vader. Ten vierde, vergeet niet dat als wij Jezus belijden, dat Hij ons straks ook zal belijden. En ten vijfde, leef in dit leven in afhankelijkheid van de hulp van de Heilige Geest. Ik ga deze prediking afsluiten met een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Een man die geworsteld heeft om zijn christelijke overtuigingen hoog te houden in zijn leven. Zijn naam is Thomas Cranmer, aartsbisschop van Canterbury in Engeland. Hij leefde van 1489 tot 1556. En Cranmer die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de Engelse reformatie. En jarenlang heeft hij God trouw gediend. Maar toen een vijandiggezinde vorstin op de troon kwam, degene die de geschiedenis weet, dan gaat het over Bloody Mary, werd hij gevangen genomen en tot de dood veroordeeld. Hij werd gedwongen om te aanschouwen hoe dierbare vrienden van hem op de brandstapel werden verbrand in het centrum van de stad Oxford. En de angst voor die lichamelijke pijn, die won het op dat moment van het gezag van het woord van God. Hij herriep het geloof in het evangelie. Hij deed dit, schrijft een van zijn biografen, omdat hij het schrijnende contrast zag tussen het aangename leven hier en de afschrikwekkende gruwel van zijn pijnlijke dood. Gelukkig keerde Cranmer's geloof en moed terug aan de vooravond van zijn executie. Hij had berouw van zijn zonde en hij trok al zijn herroepingen in. Kijkende naar de eeuwigheid, besefte hij dat hij God meer vreesde dan de koningin van Engeland en dat hij God meer vreesde dan de vurige pijlen van de dood. En vol van de Heilige Geest ging Cranmer zijn dood tegemoet. Met die prachtige, moedige belijdenis. En dit is zijn afscheidswoord. Mensen, zei hij, minder om deze wereld te geven en meer om God En de komende wereld moeten jullie geven. Niet de koningin te vrezen, maar de macht van God. Broeders en zusters, God vraagt niet van ons allemaal dat wij de brandstapel opgaan. Hij vraagt ons dingen te doen die vaak veel minder pijnlijk zijn. In alle eenvoud je vriend of je vriendin of je familielid te vertellen over de Heer Jezus. Hoog te houden in je omgeving wie Jezus voor je is. Je inzetten voor je buurman of buurvrouw als die hulp nodig heeft. Je inzetten in de gemeente naar het zendingswerk omkijken. Maar één ding, wat we ook doen, wat we ook beslissen, laten wij ons niet inhouden en niet bang zijn voor de consequenties van onze keuzes. Maar de moed hebben om een duidelijk geloofsstandpunt hoog te houden voor de Heere God en zijn eeuwig koninkrijk. Zoals ook die 16-jarige Elisabeth uit Zuidoost-Azië, die het zo moedig opgeschreven heeft op haar muur in haar kamer. De Heere is mijn licht en redding. Wie zal ik vrezen? De Heere is de kracht van mijn leven. Voor wie zal ik bang zijn? Aan u en aan mij de keuze om die geloofsbelijdenis te blijven omarmen. Te midden van alles wat op ons af zou kunnen komen. Amen. Amen.